8 van de 12 provincies moeten aan de bak. Dat doen ze dus te weinig. Noordwijk is een gemeente die ook echt wat moet doen.
Noordwijk wens ik het ook geweldig toe. Flink wat vluchtelingen ook. Noordwijk, prima de luxe.
Met Van Rossum, kunt u mij horen?
Goed om even te checken of je deze podcast al volgt. Als je dat doet, dan krijg je nieuwe afleveringen namelijk vanzelf te zien in je feed, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. En nu we toch bezig zijn met huishoudelijke mededelingen, 16 februari dan is er weer een nieuwe live podcast in Tivoli-Vredenburg. Er zijn nog een paar kaartjes. Mocht je erbij willen zijn, bestel ze nu via de website van Tivoli-Vredenburg of klik op de link in de show notes.
De algehele kinderachtigheid op het internet is ronduit verbijsterend.
Ja.
Kleingeestig, stomzinnig, slecht geïnformeerd. Altijd bezig met de schelden.
Precies.
Maar goed, er zijn natuurlijk ook best leuke dingen op het internet, laten we wel wezen.
Ja, ja.
Ik leef in allerlei opzichten bij gratie van het internet. Dus vooral ook die dingen die dan tegenwoordig op YouTube staan van ons. Daar kijk ik ook wel eens naar. En dat is ook vaak verbazing. Er staan ook vaak dingen onder waarvan je totaal niet begrijpt wat het te maken heeft met wat je gezegd hebt.
De reacties van mensen bedoel je?
Ja.
Ja, dat zijn allemaal idioten. Die zijn bezopen, toch? En het zijn ook wel anonieme types. Die weten helemaal niet waar ze
het
over hebben.
Ja, het is natuurlijk altijd anoniem. Ja, maar het gek is, hoe vaak kan ik alles heb voorgesteld, hou op met die anonimiteit op het internet. En dan komen er altijd klachten van mensen die zeggen dat het voor hen van enorme betekenis is dat het anoniem is. Waarom begrijp ik dan niet precies, maar misschien omdat zo'n chef dan ziet dat ze alle rare of andere dingen doen of denken. Ik heb geen idee, maar nou ja, het beste kun je er gewoon eigenlijk van de social media wegblijven. Maar het leek mij een geweldig idee om ook voor het tijdschrift Maarten en zo, om de boel stop te zetten. Maar zij hebben er... Ze hebben er veel aan, zeggen ze.
Stopzetten, de sociale media.
Ja, precies, ja.
En dan heb je het met name over X, omdat de slimste mensen er ook mee gestopt
zijn. Nee, dat is dan voornamelijk Facebook en... Je hebt nog zo'n ding waar ik nu even de naam van kwijt ben.
Instagram.
Ja, dat zal het wel zijn. En dat toch veel mensen naar de site bracht en die dan stukjes lezen en commentaar hebben of wellicht zich ook abonneren.
Ja, veel mensen zitten daar de hele dag natuurlijk op en dan zien ze er allemaal voorbij komen natuurlijk.
Ja, dus ze waren niet zo blij met mijn idee dat we, met name ook X, dat we dat gewoon moesten stoppen.
Ja, nou goed, X is nog wel van een ander kaliber, heb ik het idee, dan die eerdere die...
Ja, ik geloof dat FaceTime, dat is meer een...
Facebook, ja.
Oh, Facebook heet het, oké. Ja, FaceTime is natuurlijk weer heel iets anders.
Ja,
okay.
Dat is dat wat wij op de Apple doen als jij in Amerika zit.
Ja, ik moet wel zien bij te blijven, ja. Ik moet zeggen, ik zag ook weer allemaal plaatjes die dan op het internet staan. Die dan door dat chat GPT gemaakt zijn. En het is duidelijk dat de mensen die ze daar neerzetten het ontzettend leuk vinden. Twee dingen, nou, als dit nou niet was, dit ongelukkige plaatje, nogal clichématige plaatje, als dat nou niet waar met al die geweldige computerkracht gegenereerd is, dan ben ik er niet van onder de indruk. En je hebt vast ook wel gezien dat ze bij de slimste mensen hadden ze Philip en mij door zo'n chat en systeem laten zien zoals we eruit zagen toen we, weet ik, 20 waren of zo. Van een zeldzame stomzinnigheid. Ik draag pas een bril sinds ik 50 ben. En het lijkt ook voor geen meter op mij.
Ja, als jongen van Rossum ook een bril op. Op dat plaatje niet.
Ja, maar het lijkt ook helemaal niet op mij. Nee. Ik bedoel, er zijn zat foto's van mij op die leeftijd. Had die daarnaast gezet. Want dan zie je pas wat een ongelooflijk klunzig klotensysteem het kennelijk is.
Ja.
Althans, op dit terrein en in dit geval.
Ik heb wel het idee dat je dat een beetje moet weten hoe dat werkt. Want er zijn wel hele goede voorbeelden ook. Van bijvoorbeeld die Trump die in Amerika door die agenten wordt aangepakt. Dat is sprekend. En dat is natuurlijk nooit gebeurd. Ja.
Heb
je dat nooit gezien?
Nee, dat heb ik niet gezien.
Dat is echt, dan denk je, dit is gebeurd.
Tot nu toe kan ik zeggen, nou, stond nu ook, waar heb ik dat nou gelezen? Een intelligent stuk van iemand die er enig verstand van had, was mijn indruk. Die zei, gebruik het niet als je het niet echt nodig hebt.
Nee.
Ga daar niet allerlei lollige dingetjes mee zitten doen. Want het kost een hoop energie om het te genereren, heb ik begrepen. Dus doe dat niet. Ik was het ook helemaal niet... Meerdere mensen hebben tegen mij gezegd, joh, Je kunt heel makkelijk een stukje schrijven op die manier. Nou, dat wil ik niet. Ik wil eerlijk gezegd wel een graag stukje schrijven op mijn eigen manier, eerlijk gezegd. Want je begrijpt dat dat stukje wat dat systeem voor je schrijft gebaseerd is op een enorme bronnenverzameling die uiteindelijk toch van clichématig karakter is.
Maar voor iemand die benieuwd is naar het internet zou je verwachten dat hij dit ook wel zou uitgaan proberen.
Ja, maar...
Dat heb je dus niet.
Nee, ik ben dol, zoals gezegd, ik ben dolgelukkig met het internet.
Maar je bent meer, niet nieuwsgierig hiernaar.
Maar meer omdat het je mogelijk maakt om van allerlei zaken kennis te nemen waar je vroeger geen kennis van kon nemen. Nog even afgezien van het enorme handigheid van e-mail en zo.
Okay.
Ik ben een e-mailer. Ik vind ook, wat dan nou het geweldige voordeel van WhatsApp is, dat kan ik niet zien. Daar heb je dan ook van die groepjes, van die Maar ja, daar ben ik ook niet echt geknipt voor. Meestal reageer ik niet. Of denk ik, waarom zou ik er nou ook iets doen? En wat ik ook maar niks vind, dat zijn al die symbooltjes. Hè? Die lachende zonnetjes, huilende zonnetjes.
Emoticons.
Rare duimpjes. Hè? Dat je denkt, van wat is dat? Zijn dat voor wonderlijke dwergen waar dat van is? Nou, hoe dan ook, daar zie ik ook niks in. Ook een soort machteloosheid om iets in taal te vatten, toch?
Maar toch is het interessant als je dus je gaat verdiepen in de gedachte achter die emoticons, hoe dat ontworpen is. Oh. Er is helemaal over nagedacht. Oh. Dat het ook inclusief is, dat iedereen zich wereldwijd erin moet kunnen vinden.
Aha, de pinguïns die begrijpen ook wat het is.
Maar meer de verschillende etniciteiten, de verschillende etnische groepen.
Oh, jij moet natuurlijk wel passen voor discriminatie en zo.
Je hebt een wit duimpje, maar je hebt ook een zwart duimpje.
Je hebt een zwart duimpje, oké. Ik heb nog nooit een zwart duimpje gehad. Nou ja, misschien komt dat nog. Dus ja, hoe kwamen we hierop? Nou ja, vooral dat bij de slimste mens, die jeugdportretten van Philip en mij, kom op. Dat valt toch niet serieus te nemen, dit soort van werk.
Nee, die waren niet zo goed gelukt.
Ja, ze hebben rustig totaal mislukt.
Ja.
Dat is echt waardeloos.
Ja. Wat is je deze week opgevallen?
Ah, we moeten natuurlijk een prijs van de week uitreiken. Dat begrijp je wel. Eventueel een ruikertje sturen. Of in ieder geval toch een solide reep chocola aan Van den Burg.
Ja.
Dat is toch de man van de week.
Ja, breed glimlachend stond hij daar.
Ja, terecht. Als er nou een terechte winnaar is van de laatste maanden, dan is het toch Van den Burg. Die doorgezet heeft, terwijl zijn eigen partij hem in de steek had gelaten op een meer dan lullige en cynische klote manier.
Ja.
En hij slaat er toch in om het aangenomen te krijgen.
Dankzij Edith Schippers.
Ja, dankzij de hele VVD-fractie in de Eerste Kamer. En je begrijpt ook wel waarom Geert Wilders zei van, oeh, we hebben een probleem. Natuurlijk, hij heeft een gigaprobleem hiermee. Omdat natuurlijk de VVD-fractie in de Eerste Kamer met zoveel woorden heeft gezegd, jongens, jullie kunnen in de Tweede Kamer van alles verzinnen in jullie nieuwe coalitieverband. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat wij dat ook gaan doen. Dat wij dat gaan goedkeuren. En ze zijn, voor meerderheden zijn ze toch nodig. Ondanks die enorme BBB-fractie natuurlijk in de Eerste Kamer.
Maar is het goed voor de VVD dat ze dit doen, dat ze twee geluiden laten horen? Want hun achterban wil die spreidingswet ook niet.
Het is maar net hoe je erover denkt. Naar mijn idee is het goed voor de VVD. Je kon natuurlijk overal lezen dat die VVD dat die uit twee vleugels bestaat. Dat is eigenlijk al sinds een miljoen jaar zo. Er zitten in de VVD doodgewone, beschaafde, conservatief georiënteerde liberalen. Die het bestuur van Nederland een goed hart toedragen. En je hebt in de VVD heb je natuurlijk ook een enorme hoeveelheid, zeg maar, proto-PVV'ers. Mensen die in principe eigenlijk niet veel anders denken dan de PVV denkt. En heeft gedacht in de afgelopen, is het ruim 20 jaar. En dat hebben we natuurlijk ook gezien bij de verkiezingsuitslag. 17% van al die stemmers van de PVV in november, dat waren VVD'ers. Nou, die groep natuurlijk, die moet een beetje conservatief georiënteerde brave liberalen niks hebben. Het zijn eigenlijk twee heel verschillende groepen. Het ene zijn typische, moderne conservatieven. Natuurlijk vooral ook xenofobisch en ons dorp moet beschermd worden, dat werk. En deze lui begreep ook dat Van den Burg uit Amsterdam kwam. De Amsterdamse liberalen hebben altijd een zekere reputatie gehad van intelligente lichtzinnigheid. En kijk eens, ik vond het hartstikke leuk natuurlijk.
Maar politiek is natuurlijk niet handig, want het electoraat denkt
nou,
van ja,
dat is nog maar een kwestie van afwachten. Misschien is het politiek op de lange termijn wel degelijk handig. Nou, dat het in ieder geval een vrij serieuze waarschuwing is, denk erom. Het idee dat wij alles goed gaan keuren, dat kun je rustig vergeten.
Ja, maar de kiezer snapt er niks meer van. Waar staat de VVD
Waarom
daarvoor?
Waarom zou de kiezers... Ja, nee, de kiezers, maar goed, de vraag is of de kiezers er überhaupt iets van gesnapt hebben natuurlijk. Dus waarom ze dan nu ineens op zouden houden met snappen, dat zie ik niet zo goed. Nee, ik denk dat het... Je moet het ook, denk toch politieke besluitvorming zien in termen van, is dit bevorderlijk? Niet waar voor het functioneren van Nederland? En dan zou ik zeggen, ja, dat is het. Want daarmee valt hopelijk, als dit verder doorgang vindt, natuurlijk de druk af weg bij de apel.
Ja.
En kunnen we ophouden met het organiseren van die chaos daar, die beschamende chaos daar. Niet waar de bekende buitenslapers en wat je...
Nee, precies. Maar dan is het voor...
andere narigheid had, wat is nergens voor nodig natuurlijk in feite.
Oké. Maar jij redeneert dus zo, oké, omdat het goed is voor het land, kan het voor de VVD misschien ook wel goed zijn. Omdat de mensen...
Ja, de VVD zou zich moeten schamen om allerlei dingen te doen die ze wel gedaan hebben in de afgelopen tijd. Die helemaal niet goed voor het land waren. 0,0 goed.
Nee, nee. Maar Wouter de Winter in de Telegraaf die schreef van ja, VVD is hard op weg om het CDA achterna te gaan.
Dat zou ook kunnen, ja. Maar goed, dat is... Kijk, dan moeten we even kijken wanneer... Verloor het CDA natuurlijk spectaculair. Dat is bij de verkiezingen van 2010. Toen in feite Balkenende volledig werd afgeserveerd door de kiezers. Toen is Maxime Verhagen gekomen met die gedoogconstructie. Hij wou wel meedoen met Rutte. Nou, daar is dat fameuze congres over gehouden. Waarbij de zogenaamde mastodonten... Niet waar, zij doet dat niet. Dat is niet verstandig.
Precies, die voorzitter
maar
die
goed,
kleurenblind
de meerderheid
was.
Heeft toen toch besloten het wel te doen.
Bij dat congres, hè? Dat kun je nog herinneren.
De mastodonten hadden gelijk. Had dat maar niet gedaan. Want eigenlijk als gevolg van die gedoogconstructie heeft de CDA nog eens een keer een klap gekregen. Vervolgens kwam als leider van het CDA kwam Buma bovendrijven, nu de burgemeester van Leeuwarden, als ik het wel heb. En Buma had zich wijsgemaakt, hij moest het CDA rechts van de VVD positioneren. Volgens mij echt een kapitale politieke fout van de ergst denkbare soort. Als je denkt dat Verzinje van Rossum, lees zijn toespraak in de Rode Hoed, waar echt, nou ja, dat je denkt dat je haren vallen uit, dat je denkt hoe is het gods mogelijk. Het CDA was een middenpartij. Het CDA was een beetje links bij sommige onderwerpen en een beetje rechts bij andere onderwerpen. Dus tik op tik, maar ook tegelijkertijd hele onverstandige besluiten van de partij zelf. Je wordt dus enorm afgedroogd bij de verkiezingen. Dan ga je dus, en maak je een hele controversiële keuze dat je in het gedoogkabinet stapt. Wat uiteindelijk natuurlijk een enorme mislukking is geworden. En vervolgens besluit Buma tot een politieke koers waarvan je denkt, wat is dat nou voor een raar besluit? Nou, jij zit daar hoog en droog in Leeuwarden, maar ja, het CDA, dat is, wat is er van over, 8 zetels of zo?
Ja. Ik was van de week nog in de Tweede Kamer, liep ik nog tegen Bontebal aan, die nu de boel daar moet leiden.
Nou ja, die Bontebal, die, als er nou iemand is die misschien de boel enigszins weer op het spoor kan krijgen, zou het die Bontebal moeten zijn.
Ja.
Die voor zover ik weet, heb begrepen, een intelligente en genuanceerde figuur is. Die zich verre houdt van allerlei populistisch gezwets.
Ja. Maar nu de VVD, die dus nu ook zwabberen qua beleid.
Ja, want ja, maar goed, dit is een klassiek fenomeen. Dat als alles goed gaat, dan gaat alles goed. Want wat je ook doet, alles gaat goed. Succes stapelt zich op succes. Succes breeds succes, zeg maar toch ook in het Engels. Moet je dat in het Nederlands zeggen? Succes produceert succes. Ja, en nu hebben ze natuurlijk een reeks van kapitale politieke fouten gemaakt. En daarvoor worden ze gestraft. Wat dat betreft zou je ook kunnen zeggen, het besluit van de VVD-senatoren in de Eerste Kamer is eigenlijk sinds lange tijd een verstandig besluit van VVD-kant. Zo kun je het ook zien, toch?
Ja, dat is waar.
Maar nou moet ik zeggen, als ik natuurlijk de VVD prijs, dan zullen veel VVD'ers zeggen, dat moet wel helemaal fout zitten, helemaal fout.
Vooral ook omdat ze iets anders willen.
Wilders is er natuurlijk de klote geschrokken. Ja, dat begrijp je wel.
Maar die VVD-achterban, als je altijd die gesprekjes hoort, die willen dit helemaal niet. Die willen die spreidingswet
nou,
niet.
Nou zeg jij, de VVD-achterban. Laten we zeggen, dat deel van de VVD-achterban waarvan we de laatste tijd het meeste getoeter hebben gehoord.
Die met de rode broeken.
Er zijn natuurlijk allerlei keurige mensen die VVD stemmen. Die helemaal niet op die populistische koers zitten. Die helemaal niet xenofoob zijn. Denk aan het bedrijfsleven in de ruimste zin van het woord. Traditionele VVD-stemmers. Maar die zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Die zijn niet van de dorpspolitiek. Ja, weet je, zou, in Nederland kun je zeggen, is er een brede strijd gaande. Electoraal, politiek, cultureel in zekere zin ook. Tussen aan de ene kant de dorpspolitiek. Waarbij je best natuurlijk, als je even denkt, het dorp was toch gezellig, regendonder, nou ja.
Is dat het dorp wat Wim Sonneveld bezong?
Bij wijze van spreken, dan was dat een Frans dorp, dus dat is waarschijnlijk ook al verboden. Het lied moet waarschijnlijk ook verboden worden bij een nieuwe ontwikkeling in Nederland. Dat is de dorpspolitiek en Nederland is tegelijkertijd natuurlijk ook een van de meest internationaal georiënteerde landen ter wereld. Wat ook natuurlijk ook macro-economisch. Ja, wij leven volledig van dingen die we importeren en exporteren. Er stond in de Economist echt een prachtstuk over ASML. Waarbij het slot van het stuk was, omdat je natuurlijk nu al die stukken hebt van Europa blijft achter. Technologisch, en we worden ingehaald door de Chinezen en gepasseerd door de Amerikanen. En nou ja. Het is niks, het is een beschimmeld continent. En daar staat een slotzin is geloof ik, zie je wel. Even Europe can do tech, zoals zij het dan noemen. En dat is zo, het wordt prachtig beschreven hoe het bedrijf gerund wordt, hoe het in elkaar zit enzovoort. Maar ja, je begrijpt wel geen arbeidsvergunningen voor hogeschoolpersoneel. Dus ja, iemand, ik las ook al ergens, het wordt tijd dat de ASML vertrekt naar België. Zou dat nog zo zijn, blijkt het Nederlands meest waardevolle bedrijf van dit moment te zijn. Wat volledig afhankelijk is van hogeschoold personeel wat van buiten komt.
Wat vind je van Jezilkus, hoe zij zich heeft opgesteld?
Nou, merkwaardig natuurlijk wel een beetje. Want eerst hebben we die beelden gezien dat zij geknield naast Geert Wilders zit. Om te bekokstoven dat de Tweede Kamer een motie aanneemt waarin de Eerste Kamer opgeroepen wordt om de spreidingswet niet te behandelen, of er iets over te zeggen. En vervolgens gebeurt er iets wat zij waarschijnlijk ook niet verwacht had. Namelijk die VVD-fractie in de Senaat, die bestemt volledig eensgezind, geloof ik, voor de spreidingswet. En dan zegt ze, ja, natuurlijk is dat zo, dat zijn onafhankelijke lichamen. Ja, constitutioneel is dit volkomen zuiver, waarmee het natuurlijk zegt, dat je interventie bij dat gezellige zitten naast Geert, dat nou niet al te zuiver was.
Nee, je bedoelt ook die motie die ze toen...
Ja, precies, ja. Waarvan iedereen ook al zei, dit is voor onzin.
Ja. Ja. Maar is het nou, het sterkt allemaal niet, deze ontwikkelingen?
Nee. Dus je moet, wat je kijkt, dat is altijd, als alles slecht gaat, dan moet je gewoon blijven zitten waar je zit en de andere kant op kijken. Hoe is het ook alweer? Dat is ook een spreekwoord voor. Als je geschoren wordt, moet je stilzitten.
Dan kan ze blijven.
Nou, het probleem natuurlijk in de VVD is dat voor zover we de terrein enigszins kunnen overzien. En ik moet je zeggen, ik ben helemaal geen VVD-kenner. Is er geen aangewezen opvolger.
Nee, maar Rutte terug.
Ja, van mij betreft wordt Van den Burg het maar.
Ja. Als hij die ambitie heeft.
Ja, Rutte terug, dat is natuurlijk ook wel een teken van ingrijpende politieke armoede als die weer terug zou moeten komen. Want ze hebben natuurlijk achteraf, hebben we nu echt heel duidelijk begrepen, dat Rutte's belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse politiek in de afgelopen jaren, zeg maar dus sinds 2010, sinds het jaar dat de VVD de grootste partij is geworden, dat hij natuurlijk aanvankelijk de vergissing heeft gemaakt om met Geert in zee te gaan. En tenslotte heeft begrepen, dat moet ik niet doen. Dat leidt tot een hoop en narigheid, dus daar stoppen we mee. Dus hij heeft Wilders op dat zijspoor gezet waar we het altijd over gehad hebben. En toen is hij dus door de huidige VVD weer van het zijspoor gehaald met alle gevolgen van dien. Dat die ze ook, wat dat betreft, volledig verdiend hebben.
Ja.
Je hebt een reeks van politieke blunders die je maar zelden in een zo korte periode achter elkaar gemaakt ziet worden.
Precies. Als we dan naar de dwangwet kijken, dan moeten dus, de solidair is het in ieder geval wel. En dan moeten nu 35.000 extra plekken worden gevonden.
Nou ja, je kunt nu diverse gemeentes dwingen om ruimte en faciliteiten toe te zeggen. Nou, kan natuurlijk de andere kant kan ook zeggen, joh, tegen de tijd dat we een nieuw kabinet hebben op basis van de nieuwe meerderheid waar nu over vergaderd wordt, kan de minister van Vluchtelingenzaken of waarschijnlijk ook een staatssecretaris, DZT, die kan zeggen, ja, ik ga die wet helemaal niet uitvoeren. Dat kan. Hè? Maar die zou wel, denk ik, vrij stom zijn. Want de tweede grote kwestie natuurlijk van deze week was het rapport van die Migratiecommissie. Een heel, heel interessant rapport eigenlijk. Waar ook wel weer iets op aan te merken valt. Veel vond ik, eerlijk gezegd.
Wat was de belangrijkste conclusie die jij eruit hebt gehaald?
De belangrijkste conclusie is dat de wereldberoemde uitspraak van Geert Wilders, als ik aan de macht kom, dan gaan de grenzen dicht en wel meteen, dat in ieder geval, niet waar, de onzin blijkt te zijn die het altijd is geweest. Want in feite kiest die commissie, die kiest na wikken en wegen en ook wel een beetje paniekvoetbal over de groei van immigratie in de afgelopen jaren, kiest voor een soort middenscenario. Waarbij in feite geloof ik er 60.000 man netto per jaar bij mogen komen. Nou, dat is natuurlijk toch voor mensen die de pest hebben aan immigratie of dat als een groot probleem zien, is dat natuurlijk wel verdomd veel. En nou ja, als je natuurlijk de immigratie op een lijntje zet, kan iedereen even bekijken van het Centraal Bureau voor de Statistiek op het internet, dan zie je natuurlijk dat die netto-immigratie eigenlijk de eerste 10 jaar van deze eeuw niet zo bijster veel voorstelde. Maar dat het pas de laatste jaren zie je het in feite omhoog schieten. Dat is absoluut waar, maar goed, heb je die 100.000 Oekraïners heb je erbij natuurlijk. En of dat zo hoog blijft, dat weten we helemaal niet. Want het is dus, daar hebben we het al breed over gehad. Die immigratie is een heel dynamisch proces. En is afhankelijk van wat er in de rest van de wereld rondom ons gebeurt. En is afhankelijk van, en dat is natuurlijk de paradox van deze hele situatie, van het enorme macro-economische succes van Nederland. Een land wat draait als een tierenlier economisch. Maar dat het economisch draait als een tierenlier is deels het gevolg van het feit dat we 800.000 arbeidsmigranten geïmporteerd hebben. Met name om ons distributiesysteem te laten functioneren. Want ja, ik weet niet of jullie veel thuis bestellen, maar wij natuurlijk als bejaarden betrekkelijk veel. En nou, ik ben al lang gewend om ze meteen in het Engels toe te spreken te bezorgen. Want ik heb geloof ik in de afgelopen maanden 1 Nederlandstalige bezorger gezien van de Albert Heijn. Ook mag natuurlijk geen reclame maken, maar goed, van Albert Heijn. Ja, en ook die lui die natuurlijk die boekpakketjes van mij komen brengen, dat is ook allemaal hetzelfde. Denk, neem die UPS-man die hier altijd door de straat rijdt met 300 km/u. Dat is ook een, het zijn zonder enige uitzondering mensen met een migratieachtergrond. Ja, dus ja, je voelt wel aan je water. En dat begrepen zij natuurlijk ook wel in die commissie. Dat je de zaak niet plotseling stil kunt zetten. En dat je eigenlijk, het is natuurlijk ook heel opvallend, dat ze niet zeggen, jongens, we moeten een opt-out hebben. Nee, ze hebben duidelijk gemikt op, zeg maar, middellange termijn beleid. Waarbij wij proberen te sturen op onze eigen macro-economische ontwikkeling. Dat we meer, iets meer van dat distributieapparaat, wat misschien niet zo verschrikkelijk veel oplevert, weggaan. Of dat op een andere manier bemannen. En dat we gaan sturen op high-tech industries. Dat is eigenlijk het idee, wat ze zeggen. En je kunt die arbeidsmigratie, die kun je best een beetje bijsturen. Als je gewoon wat hogere eisen stelt aan de huisvesting. Als je besluit om ze netjes te betalen. Nou ja, als je besluit om ze iets minder blazen te behandelen dan we nu doen. Ja, want nu wordt er in zekere zin wel misbruik van gemaakt van die mensen. Maar goed, zolang de Nederlandse economie relatief heel goed draait, ja, moet je niet gek opkijken dat mensen uit de hele Europese ruimte zeggen, nou, dat is misschien niet zo gek. Dit geldt trouwens voor in feite heel Noordwest-Europa natuurlijk. Er stond weer een ander stuk, volgens mij, van Leo Lucas ergens in de krant. En die zei van, ja, je moet er ook mee rekening houden. Er stond ook een groot stuk, demografisch stuk in de krant over heel Europa, dat natuurlijk door de demografische ontwikkeling in Oost-Europa ook de arbeidsmigratie vandaar op zal drogen op termijn. Om de eenvoudige reden dat geen enkel Europees land, plant zich op een zodanige wijze voort dat de bevolking ongeveer op hetzelfde niveau blijft. Laat staan zou groeien. Dat is een heel leuk staatje om te zien. In Malta zijn ze helemaal opgehouden, geloof ik, met zich voor te planten. Maar in de rest van Europa is het altijd allemaal minder. Bij ons is het nu 1,5 kind per relatie. Ja, je hebt 2,1 nodig om de bevolking te vervangen. Dat is eigenlijk de meest komische ontwikkeling. Dat de mensen van hoe heet het ook alweer, als je de hele bevolking vervangt, zou ik maar zeggen. Hè? Hoe heet het, wat is die term ook alweer bij de bevolkingsvervanging? Als je maar lang genoeg, als het geboorteniveau op dit niveau blijft, in heel West-Europa, of in de hele EU, want in Oost-Europa is het dramatisch, echt dramatisch. Nou ja, dan kun je rustig zeggen dat, kijken we even naar autochtonen in Europa, die zijn binnen tussen de 200 en 300 jaar is de hele boel uitgestorven. Het is gewoon klaar. Dus ja, dan hebben we toch voor de omvolking, want daar zocht ik even naar, dan hebben we voor de omvolking toch allerlei volken uit andere regio's nodig waar ze nog wel verplant zijn om zichzelf voort te planten. Wij planten onszelf niet voort. Dat is ook natuurlijk een van de redenen dat we weer arbeidsmigranten nodig hebben. Vooral omdat onze demografische structuur zo idioot in elkaar zit door die babyboom. Hè? Tussen 46 en 68 hebben wij ons voortgeplant als de konijnen. Hè, we waren een wereldwonder op dit punt. En toen zijn we ermee opgehouden en nu is het duidelijk dat mensen liever s'avonds naar de tv kijken, zou ik maar zeggen.
Wel goed voor het huizenprobleem.
Ja, als je het zo wil zien. Maar ja, we hebben natuurlijk op dat terrein ingrijpend gefaald. Want de huizencrisis die blijft bestaan. En bovendien is dat niet iets wat je 1, 2, 3 kunt oplossen.
Nee.
Zelfs als we morgen allemaal 3 kinderen gaan produceren, heeft dat pas enig effect natuurlijk over 2,5 decennium. Ja. En ja, die kinderen moeten eerst opgroeien en moeten eerst pindakaas eten en moeten ze iets gaan studeren. En ja, dan heb je ze misschien, kun je ze gebruiken op de arbeidsmarkt. Dus daar zit je al in 2050 in feite. Maar je weet ook niet wat voor technologische of macro-economische ontwikkelingen zich in de komende 25 jaar zullen voordoen. Maar in feite is het een commissie die een heel terughoudend advies heeft gegeven, zou ik zeggen. Het is een bepaald niet de grenzen dicht, opt-out, de EU uit, dat daar is echt 0,0 sprake van. En terecht wijzen ze natuurlijk op dat het bedrijfsleven niet staat te dansen bij die plannen dat we dat allemaal eens fijn gaan afknijpen. Het bedrijfsleven die profiteert daarvan.
Ja. En bij die spreidingswet waar we het net over hadden, wat vind je van dat die gemeentes nu uiteindelijk gedwongen kunnen worden?
En dat nou, prima, luxe vind ik dat. Volgens mij was er eigenlijk al een afspraak dat ze ook vluchtelingen zouden opnemen waar niemand zich kennelijk aan hield. En nu is er een wet die ze dwingt om dat te doen. Of dus de nog te komen, nog te benoemen minister, staatssecretaris uit gaat voeren, weet ik niet. Wat ik wel een beetje typisch vond, was dat gepiep in dat migratierapport van ja, een heel zielig, heel klein, heel druk landje. Je hoeft als je naar buiten kijkt, dan word je er doodzenuwachtig van. Nou, ja, Noord-Holland, Zuid-Holland, vooral Zuid-Holland en Utrecht. Dan zit je al gauw, als je die bij elkaar optelt, op 8 miljoen of zo. Dat is de Randstad, nietwaar? En dan hebben we nog een paar provincies waar het wel meevalt met de bevolkingsdichtheid. Laten we zeggen Overijssel, Gelderland. En dan hebben we nog 4 provincies, daar kunnen we zonder enig probleem nog een paar miljoen mensen kwijt. Ja, ik zeg dit vooral om iedereen te ergeren, niet waar, die enorm tegen die migratie is. Maar goed, en dat zijn natuurlijk Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland. Ik bedoel, die hebben een bevolkingsdichtheid, nou ja, dat stelt niet veel voor. Dat weet je toch, als je in Brabant bent en dan neem je die afslag, je rijdt Zeeland binnen, denk je, hé, die is hier aan de hand, leeg. Ja, je ziet hier in de verte is hier zo'n dijk met die populieren erop, maar het is leeg. Ja, net als Friesland leeg is. Dat weet je toch ook als je... Ik rij natuurlijk per auto naar die theaters toe. En dan weet je altijd als je in Nederland Als je echt in het westen bent, is er altijd licht overal, gigantische hoeveelheden licht. En er is een geheimzinnig moment en ineens is het donker buiten. Hè? Je ziet her en daar nog wel een lichtje bij een dorp of zo, of een eenzaam liggende boerderij. Maar het is donker buiten. Nou, dat is Friesland, Groningen. Natuurlijk niet Groningen stad, maar de rest en natuurlijk Drenthe. Dus ja, dat gepiep begreep ik eigenlijk niet goed. Daar is nog een ander punt bij. Dat paniekerige gedoe over als het nog drukker zou worden. Volgens mij is het zo dat conurbaties, hoe moet je dat zeggen, grote stedelijke agglomeraties, waar dus relatief heel veel mensen wonen en werken, dat economisch attractief is en energietechnisch is dat veel zuiniger dan dat je overal individuele boerderijtjes op het platteland hebt staan. Dat begrijp je ook wel natuurlijk. En bovendien zijn dat soort van agglomeraties zijn creatief. De grote productie in Nederland vindt plaats, dat begrijp je ook wel, niet in Zuidoost-Drenthe, maar in de Randstad, in die drie provincies. Wat zijn de drie provincies die heel dicht bevolkt zijn? Nou, ik zei het al, Zuid-Holland allereerst, Noord-Holland en Utrecht. Ja, dat zijn ook de meest economisch dynamische en meest productieve regio's van Nederland.
En ook de regio's die het minst hebben gedaan aan
de
opvang.
En als je naar de rest van Europa kijkt, zie je dat ook daar bepaalde agglomeraties, waar de mensen lekker op elkaar gepakt zitten. Hè? Want laten we wel wezen, je hebt in Nederland ook een keuze. Als je zegt van nou, ik vind het echt Zuid-Holland. Ik bedoel, ik hoef maar naar Gouda te kijken. Ik word al nerveus bij wijze van spreken. Dan ga je toch in Drenthe wonen? Prima. Maar toch allemaal mensen die in een soort van handige deeltijd werkten, die gingen in Zuidoost-Friesland wonen. Wat nu nog gebeurt, dat weet ik niet precies, maar ik geloof piloten van de KLM en zo. Nee, die hebben heel specifieke dagen dat ze moeten vliegen en dan hebben ze vaak dagen vrij. Nou, in zo'n geval is het land weer zo klein dat je dat nog wel kunt overbruggen met autoverkeer.
Maar Noord-Holland, Zuid-Holland en ook Utrecht moesten meer doen aan de opvang van asielzoekers.
Ja, prima. Wij kunnen het aan, want je merkt het in de grote steden merk je er toch geen kloot van als er een paar honderd asielzoekers bijkomen, toch? Dat is natuurlijk het probleem een beetje geweest ook met die asielzoekers. Die werden dan ondergebracht in een dorp waar 395 mensen wonen en dan moesten er 400 asielzoekers ondergebracht worden. Ja, die dorpsbewoners worden daar zenuwachtig van. Dat zijn het algemeen niet zoekers naar internationale contacten.
Westland werd genoemd. Westland, zei de gemeente.
Het Westland is het mooiste voorbeeld. Het Westland draait volledig op arbeidsmigranten. Maar heeft wel massaal PVV gestemd. Dat je ook denkt van, hoe gek kun je worden?
En ze hebben de afgelopen jaren helemaal niemand opgenomen. Terwijl het wel verplicht was.
Nou, dan worden ze nu voor straf. Hè? Dan moeten ze al die aardbeienplukkers of wat ze plukken. Of die komkommertrekkers. Die moeten nu. Ja, ik ben nu voorzichtig met de asperges sinds ik gehoord heb dat er machines voor zijn.
Maar de gemeente zei, er is geen draagvlak voor hier in de gemeente.
Er zijn natuurlijk een tal van, vooral kleinere gemeentes waar geen enkel draagvlak is. Daar is sowieso nergens een draagvlak voor. Alles moet blijven zoals het was. Heel begrijpelijk, dat is een heel normaal menselijk verlangen. Maar als je in een land woont wat het economisch verbazend goed gedaan heeft in de afgelopen, wat zullen we er eens van maken, 3/4 eeuw. Ja, dan moet je wel rekening houden met het feit dat dat land ook heel enorm sterk veranderd is in die tijd. Ja. Ben je terug naar de jaren 50? Je kunt ook bijvoorbeeld, daar hebben we het ook al over gehad, je kunt die arbeidsmigratie, die kun je ook dempen door alle Nederlanders wat harder te laten werken. Want wij zijn natuurlijk wel een heel merkwaardig land. Wij zijn een soort super deeltijdwerkers. Ik begreep dat het gemiddelde aantal werkuren is gezakt in Nederland nog in de laatste decennia. Van 1700 per jaar naar, ik geloof, 1400 per jaar. Ik dacht dat de Amerikanen dik over de 2000 uur per jaar werken. Dus ja, maar we hebben kennelijk een soort keuze gemaakt. Zo van, nou jongens, wij leven hier een luxe leventje in Nederland. Ja, inderdaad, er zijn arbeidsmigranten voor nodig. Daar hebben we niet al te veel last van, die her en der niet. Nou ja, dan komen we terug op die dorpen, daar hebben ze er natuurlijk dan wel last van, in principe. Maar als ze dat niet willen, volgens mij heb ik het de vorige keer al 100 keer gezegd, als je die keuze maakt, nee, wij willen geen arbeidsmigranten, of althans zo weinig mogelijk, dan moet je wel realiseren dat je daarvoor keuzes moet maken die heel pijnlijk kunnen zijn. Of wat ik al zei, je remt de economie eens lekker af. Hè? Weg met die groei. Ja, waar is het goed voor? Weer een nieuwe ijskast. Als je er één hebt, heb je er voldoende. Nou ja, zo. Hè? Al die luxe, dat is niet goed voor de mensen. Hè? Het is heel slecht voor de mensen. Daar raken ze moreel bedorven van. Dus we gaan, we zeggen gewoon voor de economie, we zetten de zaak stop. Nou, dan ben ik benieuwd wat daarvan de effecten zouden zijn. En andere keuzes zijn, dus dat we misschien allemaal 200 uur per aanzienlijk meer moeten gaan werken dan we nu doen.
Ja, de criteria bij het spreiden van de mensen is van inderdaad hoe dicht bevolkt is de regio en hoe welvarend is de regio. Daar wordt ook naar gekeken.
Ja, als dat de criteria zijn, dan weet je wel waar ze terechtkomen, namelijk in Zuidoost-Drenthe. Nee, want ja, daar woont...
Ja, maar die doen al heel veel, die hoeven niks meer te doen.
Oh, die hoeven niks meer te doen.
Want die hebben al de laatste tijd heel veel gedaan.
Kijk, dat die mensen dus in Ter Apel terechtgekomen is, is ook in principe niet erg verstandig. Maar goed, ik geef het graag aan die organisatie.
Even kijken.
Om het beter te doen.
Volgende maand gaat de spreidingswet in. Opvangplekken voor asielzoekers worden verdeeld over de gemeente op basis van het aantal inwoners en hoeveel welvarende gemeente is. 1/3 van de gemeente heeft de afgelopen 12 jaar geen enkele opvangplek voor asielzoekers gehad. Westland en Zuid-Holland moet 500 plekken gaan creëren, maar volgens de gemeente Westland is er geen draagvlak.
Nee, nogmaals, er is nergens draag. Hoe kleiner de gemeenschap, hoe minder draagvlak er is.
8 van de 12 provincies moeten aan de bak. Dat doen ze dus te weinig. Noordwijk is een gemeente die ook echt wat moet doen.
Noordwijk wens ik het ook geweldig toe. Flink wat vluchtelingen ook. Noordwijk, prima de luxe. Dat is natuurlijk een beetje flauw, maar goed. En het is een... Want ja, iedereen zei van, goh, dat rapport, hoe is het mogelijk? Dat is voor de nu formerende partijen. Nou ja, ze formeren nog niet. Het is überhaupt vrij duister wat ze uitspoken, maar goed. Dit is voor de nu vergaderende partijen, is dit een zegen? Nee, dat is het helemaal niet. Wilders was er helemaal niet gelukkig mee. Omtzigt, ja, dit is wat ik wilde. Nou, dat wil ik nog wel eens zien. Want als die commissie al kiest voor 60.000... dan voel je wel aan je water dat er dat flink wat meer zullen worden. Zeker in de naaste toekomst. Want als je natuurlijk dat enorme systeem wil gaan afremmen en beperken, dan gaat je dat jaren kosten. Want we hebben in jaren dit systeem opgebouwd, waarbij we een heleboel ontzettend klote werk overlaten aan arbeidsmigranten. Hè? Je leest altijd slachthuizen. De meest treurige dingen die een mens kan doen. Daar word je natuurlijk hartstikke zenuwachtig van dat je elke dag honderden varkens moet vermoorden.
En wat belangrijk is bij deze cijfers, bij deze asielzoekerscijfers, mag je de Oekraïners niet meetellen die al opgevangen zijn.
Nee, dat zou ik zeggen. Hoewel de Oekraïners bij mijn weten weer een nuttige les waren in het bekende verhaal, zet die mensen meteen aan het werk.
Ja.
Hè? Stop ze niet in AZC's waar ze jarenlang zitten te niksen. En geestelijk niet waar van de weg raken.
Precies, ja. Dus jij bent er eigenlijk wel blij mee. En je denkt ook dat het in de praktijk ook wel uitgevoerd gaat worden. Die
ik ben er blij mee in zoverre dat het nuttig is dat er op een verstandige manier, rustige manier gedacht wordt over immigratie. In plaats van dat eeuwige paniekvoetbal op dat onderwerp. Als al een commissie die evident niet waar de opdracht heeft gekregen, jongens, kijk eens hoe we daar de rem op kunnen zetten. Als die tot de conclusie komt dat 60.000 dat goed te doen valt. Want dan kom je geloof ik uit op, wat was het, eerst tussen de 18 en de 19 miljoen of zo.
Ja.
Want het noodscenario was dan volgens iedereen 22,8 miljoen inwoners.
Ja.
Ik zou zeggen, als je de infrastructuur hebt en de mogelijkheden en het werk voor die mensen. Nou, wat is er tegen? Heb ik niet alles dat voorbeeld gegeven? Misschien niet echt aantrekkelijk als je er naar kijkt. Van dat Guangzhou, die streek daarboven Hongkong. Waar ze op de helft van het oppervlakte van Nederland 62 miljoen mensen hebben ondergebracht. Dat is de meest productieve regio ter wereld. Ja, dat is heel opmerkelijk trouwens in de EU, dat al die kleine landen in de EU het geweldig goed doen. En de grote landen toch enorm aan het sukkelen zijn. Of het nou Italië is, maar nu ook Duitsland. Frankrijk, het is natuurlijk ook niet geweldig. Kortom, de grote landen die functioneren eigenlijk vrij matig.
Hmm.
Moet ik Spanje natuurlijk ook bijrekenen, maar tot mijn schande weet ik eigenlijk niet hoe Spanje er macro-economisch bij staat.
Welke invloed heeft deze spreidingswet die er toch lijkt te komen op de formatie, denk je?
Nou, als ik Wilders was, dan zou ik zeggen, ja luister nou eens even. Dit is bij de eerste, de beste keer dat er iets zou kunnen gebeuren wat een spaak in het wiel steekt van een magistrale en door mij eventueel gestuurde regering. Begrijp ik wel dat de spanningen toenemen natuurlijk. En dat op enige wijze Wilders natuurlijk binnenkamers heeft gezegd, ja god, beter het nog en toe. Ik wil absoluut de keiharde garanties dat dit niet vaker gaat gebeuren. Als wij er gaan werken aan de uitvoering van de magistrale programma's die ik nog in voorraad heb.
Ja, maar de gesprekken kunnen wel doorgaan wat jou betreft.
Ja, alleen mijn indruk is dat het voor geen meter opschiet.
Ik zag wel ook dat Klaas Knot van de Nederlandse Bank en zo op bezoek gingen. Dus dat geeft wel aan dat er over meer gesproken wordt.
Ja, je begrijpt wat Klaas Knot komt melden. Dat de budgettaire ruimte beperkt is. Dus dat maakt het ook alweer moeilijk.
Maar het geeft wel aan dat ze over meer dingen praten dan alleen die grondwettelijkheden.
Ja, nou is Knot natuurlijk iemand de directeur van de Nederlandse Bank moet er altijd bij. Want dat is natuurlijk, de directeur van de Nederlandse Bank is in Nederland een symbolische figuur. Die tot taak heeft om te zeggen, jongens, denk erom, wij moeten niet te veel geld uitgeven.
Ja.
We moeten ons houden aan die 3% regeling. En het overheidsbudget moet ook de tekorten moeten niet oplopen, maar budgetair zijn wij een heel betrouwbaar land.
Plasterk zei dat de besprekingen nog steeds doorgaan, de onderhandelingen. Hij zei dat de partijen het nog niet zat zijn. Ik kan u melden, zei hij, dat er voortgang is en het is niet zo dat we steeds tegen hetzelfde probleem aanlopen.
Ah, nou, ik moet zeggen, een heel, heel indrukwekkend inhoudelijke mededeling. Namelijk, je hebt er niks aan. Voortgang, ja, wat is voortgang? Ik heb geen idee. Is het dossier al afgehandeld? Zijn er besluiten genomen? Zijn ze het erger over eens geworden? Geen idee. Mijn indruk is dat het wel even kan duren.
Ja, ja. En hoe heb je nog gekeken naar die linkse partijen die vragen hadden gesteld aan Plasterk over die regeringsadviseurs van de formerende partijen die langs waren gegaan?
Ja, dat begreep ik wel dat zij die vragen stelden. Maar dat is natuurlijk, ja, je weet dat formaties als die zo'n beetje in het openbaar plaatsvinden, dan weet je zeker dat ze gaan mislukken. Dus dat formeerders of mensen die praten over een nieuwe regering in de ruimste zin van het woord, dat die een beetje de kaarten aan de borst houden, dat begrijp ik wel.
Ja, maar het ging met name ook over het feit, dus ik noemde al Klaas Knot, maar ook de CPB-directeur Pieter Hazekamp is langs geweest en Bas van Dungen, dat is de secretaris-generaal van, ja, waar is hij eigenlijk van, Bas van Dungen? In ieder geval, daar was ook GroenLinks PvdA was daar niet blij mee, want die zeiden van, dan gaat het al over meer zaken dan alleen...
Kijk, ook zo iemand als die man van het Centraal Bureau voor de Statistiek, ja, die heeft het over de grote lijnen. Hoe staan we ervoor?
Ja.
Wat zijn er voor problemen die we in de cijfers kunnen zien? Wat zou je daar eventueel aan kunnen doen? Nou, bijvoorbeeld kun je daar afvragen, wat is de betekenis van als we fors op de rem gaan wat betreft arbeidsmigratie? Dat kunnen die mensen allemaal zeggen, nou, dat heeft die en die consequenties.
Ja, maar Timmermans zegt, ja, maar dan houdt Plasterk zich niet aan de afspraken, want hij heeft vooraf gezegd dat het alleen maar zou gaan over dat grondwettelijke gedeelte. Daar gaan we nu over praten.
Ja, dat is, heeft Plasterk dus niet handig geformuleerd, maar ja, ik denk dat Plasterk gewoon nog even wil kijken of het een beetje gaat lukken.
Ja.
Of er überhaupt een weg is naar een kabinet en wat ons absoluut onbekend is wat voor kabinet dat gaat worden.
Ja. Timmermans zei, we zijn met een kluitje in het riet gestuurd door Plasterk. Als die niet erop toeziet dat de formerende partijen eerst duidelijke afspraken maken over de rechtsstaat, dan vreest Timmermans dat de waarborging van de rechtsstaat en ook onderdeel van een brede onderhandeling over diverse beleidsterreinen in gevaar komt.
Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Ik begrijp wel dat Timmermans dat nu zegt. Ja, tegelijkertijd denk ik dat als er dan tenslotte een soort akkoord wordt gesloten, van welke aard dan ook precies, als we eenmaal weten hoe zo'n kabinet eruit gaat zien en wie daar dan in komen te zitten, dan zal bij de regeringsverklaring al duidelijk moeten worden gemaakt dat dat in overeenstemming is met de grondwettelijke regels. En zo niet, dan kunnen ze meteen stoppen, toch?
Ja. Die Bas van Dung is trouwens van...
En zeker nu we weten dat de VVD in de Eerste Kamer eventueel bereid is om een stok in het wiel te steken.
Ja. Ja.
Heel fijn. Ja. Wilders zal er niet gelukkig mee zijn, maar goed, dat zei hij ook meteen.
Bas van Dung is trouwens van Financiën. En jouw Edith Schippers, die je altijd zo bekritiseerd hebt, die zit er ook bij. Dus,
ja, zeker. Ja.
Toch een keer een positief lichtpuntje rondom
haar. Ja, zeker. Al stond er in de krant dat ze er heel, heel somber bij keek.
Ja, dat kijk ze altijd.
Oh.
Je ziet haar nooit echt vrolijk, toch? Ja, en dan hebben we nog wat mededelingen van D66 en Volt. Want die zeggen, ja, wie de PVV faciliteert, die besmeurt eigenlijk de democratie. Dus zij zetten alsnog een keer de aanval in op de PVV.
Ja, nou ja, ik heb dat volgens mij al meerdere malen gezegd. Dat ik Geert Wilders, gegeven dat wat hij in de afgelopen 20 jaar beweerd heeft, gegeven de partijprogramma's die hij in de jaren geproduceerd heeft en de voorstellen die hij gedaan heeft, volledig ongeschikt acht om een prominente rol te spelen in de besluitvorming in Nederland in de ruimste zin van het woord. Ja, daarmee zou ik zeggen, is het wat mij betreft al klaar.
Ja. Denk je dat Timmermans dat die blijft?
Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Hij zal in ieder geval voorlopig moeten blijven zitten om niet natuurlijk allerlei verwijten naar het hoofd te krijgen. Het is in ieder geval heel anders, denk ik, dan hij verwacht had.
Er was een berichtje van dat hij al bezig weer was met een topfunctie in Brussel, maar zelf heeft hij dat in alle stelligheid ontkend, dat dat niet waar was.
Ja, je moet ook tegenwoordig enorm oppassen met allerlei fake nieuwsberichten. Elke gek kan iets beweren en dan, ja, is het waar of niet waar. Dat moet dan nog blijken in feite.
Ja.
En wat natuurlijk ook nog een rol speelt, denk ik, voor die migratieproblemen, is natuurlijk, gaat dat Europese plan werken? Nou ja, dat gaat sowieso pas in 26 werken, als ik het goed heb begrepen. Dus ja, ik denk dat voorlopig de instroom verrassend hoog zal blijven, eerlijk gezegd.
Ja.
Want die commissie adviseert geen catastrofale maatregelen. Het is in feite zijn heel gematigde mededelingen.
Ja.
Ja, waarom wij dus afgeschetst worden als een totaal propvol land, kom op. Hè? Toen ik geboren werd, had Nederland 9 miljoen inwoners. En nu hebben we het verdubbeld en leiden we daardoor een miserabel bestaan. Niet waar, waardoor we eigenlijk dagelijks denken, laten we in hemelsnaam emigreren naar Noorwegen of naar Zweden of weet ik het wat. Dat zie je ook wel eens op dat demografische kaartje, niet waar, dat in zulke landen als Noorwegen en Zweden. Nou ja, daar woont eigenlijk vrijwel niemand in die enorme ruimtes die die landen hebben. Maar ook Spanje en Frankrijk, dat zijn hele grote stukken die waar je dus aan de kleur van het kaartje kunt zien dat er niet druk is.
Nee. Nog even over Laurens Dassen, want er zijn veel Volt-luisteraars ook naar deze podcast. Die was bij een congres en die zei van ja, Poetin is een bedreiging, Trump die komt er mogelijk terug. We moeten zorgen dat we de steun aan Oekraïne tegen Rusland, dat we dat blijven steunen. Dus hij zegt, hoe komen we tot een Europees leger dat in staat is om ons te beschermen? Onze missie is helder, zegt hij. Alles doen om onze Europese idealen te beschermen.
Ja, daar ben ik het op zichzelf volledig mee eens. Ik denk dat je niet op korte termijn kunt verwachten dat er een Europees leger komt. Dat zit er gewoon absoluut niet in. Zeker Frankrijk zal daar weinig voor voelen, denk ik. Die toch natuurlijk toch zichzelf zien als een zelfstandige militaire macht in allerlei opzichten. Ook omdat het nog steeds een nucleaire macht is. Dat speelt daarbij ook wel een zekere rol. Duitsland staat natuurlijk ook niet te springen om eens fijn een militaire indruk te gaan zitten maken in de wereld. Maar je kunt natuurlijk met name op het terrein van de samenwerking, zou je natuurlijk in Europa veel meer kunnen bereiken. Waarbij de kleintjes ook, laten we zeggen, nuttige maar beperkte taken doen en de grote zich iets meer richten op het creëren van een serieuze vechtmachine.
Ja.
Of wij kunnen vechten, ja, dat zal pas blijken in de praktijk. Ik verwijs weer even naar al die verhalen over dat fantastische, ongelooflijke, supergemoderniseerde Russische leger. Wat natuurlijk dit eerste jaar in de Oekraïne klop kreeg op een uiterst pijnlijke manier. en zich nu ja verschanst heeft in een defensieve positie. Maar wij zouden toch, als we behoorlijk samenwerken, dan zou toch Europa in staat moeten zijn om zijn eigen militaire broek op te houden.
Ja. Oké, dat was hem voor vandaag. Als je er geen genoeg van kunt krijgen, maak dan kennis met de andere luisteraars in de WhatsApp-groep van deze podcast. Die vind je door te klikken op de link in de show notes.
Een totaal propvol land, kom op.
Echt fout is dus dat we de dijken doorsteken. Dat is echt fout.
Heb je de live podcast over het populisme gemist?
Ik acht trouwens de PVV tot alles in staat, maar zeker wanneer ze lezen dat de meeste moslims niet kunnen zwemmen.
Luister hem nu terug via de link in de show notes. En na de AI-revolutie krijgen we de kwantumrevolutie. Daarover hoor je meer in de podcast Sea Level. Klik op de link in de show notes om direct naar de podcast te gaan.